kreeg van verschillende gemeenteleden door dat hier bij de kerk, ik weet niet waar die staat, een BMW. En daar staat het raam nog open. En dat gaat om een BMW met het kenteken TF543H.
De kerkenraad deelt u het volgende mee. Dominee A.J.T. Ruys heeft geen vrijmoedigheid gekregen om het beroep naar onze gemeente aan te nemen. Dominee Procé hoopt dinsdagavond zelf de catechisaties te doen. Woensdagavond zal er weer lidmatenkring zijn. Deze avond begint om 8:30. Volgende week zondag zal dominee K. Visser voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten we gemeente deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van de 74ste psalm. En daarvan het tweede vers: herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk, door u van ouds verkregen. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen, aan Sionsberg, waar ge eertijds hebt gewoond. Tweede vers van Psalm 74. Luisteren we met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. En daarna komt de schriftlezing tot ons die deze morgen is vanuit het profetenboek van Jeremia, hoofdstuk 6. En daarvan de eerste 16 versen. Jeremia 6, vers 1 tot en met 16 is de schriftlezing. Na de wet des Heren en Psalm 139, vers 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Vlucht met hopen, gij kinderen van Benjamin, uit het midden van Jeruzalem, en blaas de bezuin te Tekoa, en hef een vuurteken op te Bet-Gerem, want er kijkt een kwaad uit van het noorden en een grote breuk. Ik heb wel de dochter Sions bij een schone en wellustige vrouw vergeleken, maar er zullen herders tot haar komen met hun kudden, zij zullen tenten rondom tegen haar opslaan, zij zullen een iegelijk zijn ruimte afweiden. Heiligt de krijg tegen haar. Maak u op en laat ons optrekken op de middag. O wee ons, want de dag heeft zich gewend, want de avondschaduwen neigen zich. Maak u op en laat ons optrekken in de nacht en haar paleizen verderven. Want zo zegt de Heere der Heerscharen: houdt bomen af en werpt een wal op tegen Jeruzalem. Zij is de stad die bezocht zal worden. In het midden van haar is enkel verdrukking. Gelijk een bormput zijn water opgeeft, alzo geeft zij haar boosheid op. Geweld en verstoring wordt in haar gehoord. Weedom en plagen is steeds voor mijn aangezicht. Laat uw tuchtigen, Jeruzalem, opdat mijn ziel niet van u afgetrokken worden, opdat ik u niet stelle tot een woestheid, tot een onbewoond land. Zo zegt de Heere der Heerscharen, zij zullen Israëls overblijfsel vlijtelijk nalezen. Gelijk een wijnstok brengt uw hand weder, gelijk een wijnlezer aan de korven. Tot wie zal ik spreken en betuigen dat zij het horen? Zie, hun oor is onbesneden, dat zij niet kunnen toeluisteren. Zie, het woord des Heeren is hun tot een smaad, zij hebben er geen lust toe. Daarom ben ik vol van des Heren grimmigheid. Ik ben moedig geworden van inhouden. Ik zal ze uitstorten over de kinderkens op de straat, over de vergadering der jongelingen tezamen. Want zelfs de man met de vrouw zullen gevangen worden, de oude met dien die vol is van dagen. En hun huizen zullen omgewend worden tot anderen, met tezamen de akkers en de vrouwen. Want ik zal mijn hand uitstrekken tegen de inwoners deze lands, spreekt de Heere. Want van hun kleinste aan tot hun grootste toe pleegt een ieder van hen gierigheid. Van de profeet aan tot de priester toe bedrijft een ieder van hen valsheid. En zij genezen de breuk der dochteren mijns volks op het lichtste, zeggende: vrede, vrede, doch daar is geen vrede. Ze zijn beschaamd, omdat zij gruwel bedreven hebben. Ja, zij schamen zich in het minst niet, weten ook niet van hun schaamrood te maken. Daarom zullen zij vallen onder de vallenden, ten tijde als ik hen bezoeken zal. Zij zullen struikelen, zegt de Heere. Zo zegt de Heere: staat op de wegen en ziet toe en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin. Zo zult gij rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen: wij zullen daarin niet wandelen. Tot zover.
Tekst voor de prediking vindt u, gemeente, in het u voorgelezen schriftgedeelte Jeremia 6, daarvan het 16e vers, het eerste gedeelte, waar we Gods woord en de tekst voor deze morgen lezen. Zo zegt de Heere: staat op de wegen en zie toe en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin, zo zult gij rust vinden voor uw ziel. Dat is, geliefde gemeente van Barendrecht, ook mijn wens voor u. U hebt de mededeling zojuist gehoord. Ik geloof dat de Heere wel duidelijk heeft gemaakt dat de weg niet naar Barendrecht is. Dat betekent niet dat er niet het gewicht gevoeld is van zoveel zielen voor de eeuwigheid. Daar is ook uw ziel bij. Een grote gemeente die menselijk gesproken ook wel weer een herder en leraar nodig heeft. En ik heb me echt ook wel verbonden geweten en meer verbonden geweten aan de gemeente van Barendrecht en er een stuk betrekking op gehad. Maar met dat alles heb ik het niet durven doen. Een andere roeping is nodig. En u geven de Heere ons, u en mij, dat we rust mogen ontvangen of mogen houden over de beslissing. Maar boven alles, dat die rust waar deze tekst van spreekt door ons ontvangen mag worden, de rust voor onze zielen. En dan geloof ik dat de Heere ook voor de gemeente van Barendrecht zal zorgen, ook als ze nu nog vakant zal blijven. En het is mijn hartelijke wens en ook mijn gebed dat de Heere op zijn tijd de man naar zijn raad, naar deze gemeente, zal zenden. En dat wij, u hier in Barendrecht en wij op onze plaats, maar mogen vragen naar die oude paden, waar toch de goede weg is, opdat we rust mogen vinden voor onze zielen. Dat geven de Heere ons alle uit genade. Wij willen het aangezicht van de Heere gaan zoeken. In de voorbeden gedenken we de rouwdragende familie van Koten, die aan het geopende graf hebben gestaan in de achterliggende week. We willen denken aan Marta Kooijman en zuster Thea W. den Boer, die beide vanwege corona in het coronacentrum in het Maasstadziekenhuis verblijven. We denken aan zuster B. Groeneboom-Visser, die deze week voor een dagbehandeling voor hartritmestoornissen in het ziekenhuis wordt opgenomen. Denk eraan broeder C.E. van Staveren die woensdag in het Erasmus Medisch Centrum een bijschildklieroperatie moet ondergaan. Ook willen we de generale synode aan de heren opdragen die deze week één dag hoopt te vergaderen in plaats van de hele week. En in de dankzegging mogen we denken aan Esther Verbaas die weer thuis is. En we willen vragen of het ook met haar in deze komende tijd goed zou mogen blijven gaan. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gebed. Grote, aanbiddelijke en eeuwige God in de hemel. Het is in de weg van uw voorzienige leiding dat wij vanmorgen in dit kerkgebouw onze plaats mochten innemen, of dat we thuis deze dienst mogen volgen. U hebt ons nog willen sparen en willen verdragen in de achterliggende week. En u brengt ons nog hier. Here, dat is een wonder dat wij niet hebben verdiend. Wie zijn wij geweest voor uw heilig aangezicht? O Here, dan past ons wel het gebed dat we zojuist hebben opgezongen. Doorgrond me en ken mijn hart, o Here. Is het geen, ik denk niet tot uw eer. Zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt, en doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Heer, ook voor de achterliggende week geldt toch dat wij tegen u hebben misdaan in onze gedachten, onze woorden, onze daden. Wat zijn onze ogen daar blind voor? En dan bidden wij van u, open onze ogen voor wie u bent, in uw heiligheid en in uw rechtvaardigheid. En wil ons in het licht daarvan toch geven te zien wie wij tegenover God geweest zijn, dat we ons voor u zouden mogen verootmoedigen. Heere, zou u ons vanmorgen nog alles willen schenken wat nodig is? Dan weet u van de mededeling die gedaan moest worden. U kent, Heere, degene, ook in Barendrecht, die op hun knieën hebben gelegen en het hebben gevraagd aan u, of er weer een dienaar des woords zou mogen komen. Nu is uw weg anders. Nu bidden wij of we toch onder u mogen komen. Want uw wil is altoos wijs en goed. En wil u ons ervoor inwinnen, Heere? Want wij hebben ook onze eigen wil. En die eigen wil staat van nature zo haaks op uw wil. En na ontvangen genade moet het toch steeds weer gebeuren dat onze wil onderworpen wordt aan uw heilige wil. En wat is dat, Heere? Toch ook een goede plaats. Als dat gebeuren mag. Als we eens willend gemaakt worden met uw heilige wil, dan doet u het niet meer verkeerd. Maar dan bidden wij, Heere, ook van u of u voor de gemeente van Barendrecht wil zorgen. Het is een gemeente waaraan we ons verbonden weten, maar dat is het belangrijkste niet. U hebt er in het verleden willen wonen en u hebt er nog uw voetstappen. En nu bidden wij, Heere, of u uw kerk hier in Barendrecht nog wil uitbreiden. Of u nog jongeren en ouderen en kinderen zalig zou willen maken door het krachtige en onwederstandelijke werk van uw heilige geest. Heere, mogen we dat toch bijzonder vragen met die dichter van de 74ste psalm. Herdenk de trouw voorheen aan ons betoond. Want hier geldt toch, uw volk, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een liefderijk beschermer. En hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer en Here, waar u in het verleden hebt willen werken. En waar u ook in het heden u niet onbetuigd hebt willen laten, wil u ook voor de toekomst hier wonen en werken. Schenk dan de broeders van de kerkenraad alles wat nodig is in het ambtelijke werk. Geef u wat nodig is, Heer, op de bezoeken, maar ook in de vergaderingen. Mag de liefelijkheid en de saambinding gevonden worden. En samen een zoeken van uw eer, maar ook wat goed is voor de kudde. Heere, wil u geven dat de gemeente door het gebed aan elkaar verbonden mag zijn. En door het woord dat zo iedere zondag mag uitgaan, we bidden, geeft u op uw tijd. Dat de man die u zelf naar Barendrecht roept, en daar komt het op aan, ook mag overkomen en geeft u ook dat dat niet te lang hoeft te duren. Uw wegen zijn zo heilig, Heer, en zo aanbiddelijk. En misschien, wij weten het niet, maar geldt dat degene die naar Barendrecht moet komen, al door u geroepen is. Heren, mag er vanuit Barendrecht ook een gebed opstijgen, of u aan de gemeente zo wil denken. Heren, dan bidden wij voor de zieken van de gemeente, maar ook voor de rouwdragenden. En heel bijzonder denken we aan de familie van Koten, die in de achterliggende week stond aan het geopende graf. Heren, gij die alle moeite en alle verdriet aanschouwt, opdat men het in uw hand zou geven, wil u het toch geven dat ze dat mogen doen. Want u weet wat er door hen heen gegaan is. En u weet ook wat er door hen heen gaat. En u weet van de wond in het hart. Heere, bij u is balsem. Zou u het in de harten willen gieten? Zou u willen betonen ook vanmorgen dat u van hen af weet? Heere, we dragen aan u op andere rouwdragenden in het midden van de gemeente. We denken ook aan de zieken, aan Marta Kooijman en aan zuster Thea Wedenboer, die nog in het ziekenhuis zijn. Heren, zou u ze, waar u ze tot op heden hebt willen sparen, ook herstel willen schenken? Zou u de wegen nog willen heiligen aan hun hart? Zou u ze willen geven dat ze weer terug mogen keren naar hun woningen? Wil u beschermende hand over hen uitbreiden? We bidden u voor zuster Groeneboom Visser, die voor een dagbehandeling naar het ziekenhuis moet. Zou u voorop willen gaan, heren, de weg willen banen en haar kracht en sterkte willen geven, haar willen doorhelpen in het ziekenhuis en schenken dat de behandeling gezegend mag worden. Wil u haar zo gedenken naar het lichaam, maar boven alles naar haar ziel. We dragen aan u op, broeder van Staveren, die een operatie moet ondergaan. Heren, wil u hem gedenken in deze weg? Het is geen gemakkelijke weg. En wil u toch voor hem zorgen en geven dat de operatie zo bestuurd en geleid mag worden, dat hij daardoor geholpen mag zijn. Maar heren, dat deze wegen ook aan u zouden mogen verbinden of tot u zouden mogen uitdrijven. U weet wat hij nodig heeft voor het lichaam. Mag hij zijn weg op u, de Heren, wentelen. Maar u weet ook wat hij nodig heeft voor zijn ziel. En dat hij dat ook mag zoeken in deze weg. Zo bidden we u, Heren, ook voor andere zieken. Voor degenen die het psychisch moeilijk hebben en een donkere en zware weg moeten gaan. Ontferm u zich toch. Heren, we zeggen u dank dat Hester Verbaas weer thuis mag zijn. Zou u met haar willen zijn, Heren? En zou u met een wakend oog op haar willen zien, maar zou u haar ook moed en kracht willen geven? Ook aan haar ouders, aan de anderen van het gezin, aan allen die haar lief zijn, Heere, wil u toch ondersteunen en helpen. U bent een God van wonderen en mogen ze dat, Heere, toch alstublieft ervaren. Wil u zo ondersteunen en leiden, Heere? Zo bidden wij voor alle die het moeilijk hebben, ook degenen die niet met name genoemd zijn. U kent ieders hart, u kent ieders smart, u kent elk huis en u weet wat er achter de deur verborgen kan zijn voor andere mensen, maar wat bij u bekend is. En zou u dan toch in die omstandigheden ook willen geven wat nodig is? Heren, we dragen ook de generale synode aan u op. Onze kerken zijn in zo grote nood. Het is zo nodig dat de duidelijkheid gegeven wordt, ook door de synode, op grond van uw woord dat zo duidelijk spreekt. En heren, nu hebben wij dat ook niet verdiend. En we hebben het ook helemaal niet verdiend, heren, dat u nog zorgt voor onze kerken. Maar zou u het willen doen uit genade? Zou u ook daarin nog getrouw willen zijn, heren, en uw getrouwheid willen betonen? En dan bidden we als de synode toch nog een dag bijeen hoopt te komen, of op die dag toch een duidelijk spreken mag zijn naar uw woord. Heere, wil u toch een keer brengen op wegen die niet goed zijn. En geef dat we mogen vragen, ook als kerken, naar die oude paden waar toch de goede weg zij. Zo dragen we, Heere, ook ons brede kerkelijke leven aan u op. Gedenk ons alle vanmorgen sterk en help, ook bij het luisteren thuis. Geeft u eerbied, ook in de gezinnen. En geeft u dat we mogen luisteren en wil u door het werk van uw geest schenken. Dat uw kinderen vermaand en vertroost mogen worden. Dat van verre staanden naderbij mogen worden gebracht. Dat onbekeerden en onverschilligen mogen worden wakker geschud. Dat hongerigen en dorstigen met goederen mogen worden vervuld. Mogen eten en mogen drinken. Dat, Heere, degene die zichzelf een raadsel zijn, ook mogen horen hoe u nog van hen af weet. Maar geef u dan ook wat nodig is in het spreken. Heere, schenk het ons. U weet ook van de omstandigheden van het opzien. We vragen van u, helpt u door. En wil u betonen dat u hier nog wilde zijn vanmorgen. Om Christus wil, onverdiend van ons, maar om zijnent wil alleen, uit genade. Amen. We willen nog een keer zingen van de 74ste psalm en daarvan 12e en het 20ste vers. Gij evenwel, gij bleef dezelfde, o Heere, en 20, dat elk verdrukte uw bijstand eens erlang, laat uw volk niet schaamrood wederkeren. Geliefde gemeente, een van de bekendste platen die gevonden worden in bijvoorbeeld catechisatieruimtes of scholen, reformatorische scholen, is de afbeelding van de brede en de smalle weg. Ik denk dat we die afbeelding allemaal wel eens hebben gezien. Die brede weg van de zonde, met alle verlokkingen en verleidingen van de zonde en van de wereld, maar aan het einde het eeuwig verderf. En die smalle weg, die loopt langs soms kronkelige, moeilijke bergpaden, maar die eindigt in de eeuwige heerlijkheid. En u zou er over die platen een hoop te zeggen zijn, en misschien zouden we er ook op een enkel onderdeel wel een vraag bij kunnen stellen. Maar de boodschap is duidelijk. Er zijn twee wegen. En er zijn maar twee bestemmingen. En de vraag van morgen is, op welke weg wandelt u? Op welke weg wandel jij op dit moment? Brede weg? Of door genade gebracht op de smalle weg? Met die vraag in gedachten willen we gaan luisteren naar de woorden van onze tekst, waar het ook gaat over wegen. Waar het ten diepste ook gaat over die enige, die smalle weg ten leven. En we schrijven bij onze tekstwoorden voor deze morgen: onze wegen en Gods weg. Onze wegen en Gods weg. En dan letten we op drie dingen. Allereerst stilstaan op de weg. Dat is het begin van de tekst. Zo zegt de Heere, staat op de wegen en ziet toe. In de tweede plaats, vragen naar de weg. Want de tekst gaat zo verder en vraagt naar de oude paden waar toch de goede weg zij en wandelt daarin. En tenslotte rust vinden op de weg. Het slot van onze tekst zegt, zo zult gij rust vinden voor uw ziel. Dus onze wegen en Gods weg. Allereerst stilstaan op de weg. In de tweede plaats vragen naar de weg. En tenslotte rust vinden op de weg. De woorden van onze tekst brengen ons gemeente in de begintijd van het optreden van de profeet Jeremia. Wat voor tijd is dat geweest? U weet wellicht, Jeremia heeft heel lang geprofeteerd, is oud geworden in de dienst van de Heere. Maar deze woorden moeten we plaatsen helemaal aan het begin van de tijd dat hij profeet was. Wat voor tijd was dat? U kunt daarover lezen in de eerste 6 hoofdstukken van dit boek. En dat zijn, goed beschouwd, heel beklemmende hoofdstukken. Want daar wordt het beeld getekend van het volk van Juda uit Jeremia's dagen, dat onderweg is in de richting van de ondergang. We lezen in die eerste hoofdstukken dat ze de Heere, de springader, dat betekent de bron van het levende water, hebben verlaten. En dat ze in plaats van de Heere als de bron van het levend water zichzelf bakken hebben uitgehouwen. Gebroken bakken, staat er in Gods woord, die geen water kunnen houden. Dat wil zeggen, ze hebben de dienst van de Heere verlaten en ze zijn de afgoden gaan dienen. En die zonde van afgoderij, die gaat gepaard met allerlei andere zonden die in die eerste hoofdstukken heel concreet worden aangewezen. Zedeloosheid. Er staat ergens in Jeremia 5 dat een ieder man hunkert naar de huisvrouw van zijn naaste. Ontrouw. En de profeten en de priesters, ze gaan mee in al die zonden. We hebben in ons teksthoofdstuk gelezen dat er wel profeten zijn die een bepaalde boodschap brengen, maar dat is de boodschap van vrede, vrede, geen gevaar. Het is allemaal wel goed, maak je niet ongerust en het komt wel goed. Ondanks dat de zonde aan de hand gehouden wordt, ondanks dat de dienst van de Heere verlaten wordt. Dat is zo het beeld van het volk van Jeremia's dagen. En als het volk zo voortgaat, dan is de Heere zo goed dat hij nog een dienaar zendt naar dat volk. En dat is de profeet Jeremia geweest. En Jeremia heeft mogen spreken die ontroerende woorden die u kunt lezen, ook in een van de eerste hoofdstukken waar de Heer het zegt: keer weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Dat is nu een woord voor mensen die niet goed zijn, maar slecht. Dat is een woord voor mensen die zichzelf helemaal niet bekeren kunnen. Die zo afkerig zijn, die zo onbekeerlijk zijn. Maar zo spreekt de Heer het volk aan. Afkerige kinderen, onbekeerlijk volk, keer nochtans weder tot mij. En ik, zegt de Heer, ik zal uw afkeringen genezen. Dat is een onbegrijpelijke liefde van God voor dat afkerige en afdwalende volk, waarin hij dat volk nog nodigt en nog roept, zoals vanmorgen diezelfde roep nog mag klinken: keer weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. En wat heeft het volk toen gedaan? Toen heeft het volk zich valselijk bekeerd, zoals er staat. Dat betekent wel aan de buitenkant, wel voor de vorm. Ze hebben wat dingen veranderd in hun leven. Ze hebben toch maar weer wat gedaan aan de dienst des Heren. Maar hun hart is verre van de Heren en van zijn dienst gebleven. En dat gaat de Heren aanwijzen. Gij hebt u valselijk bekeerd. En als dat zo is, ja, dan is het toch wel verdiend dat de Heere zwijgen zou. Als de Heere dat volk zo lieflijk heeft genodigd en geroepen, ondanks hun zonde, ondanks hun verkeerde hart, hun afkerige hart. En als in reactie, in antwoord daarop, er alleen maar een schijnbekering is, een valse bekering is, een uitwendige bekering is, en het hart van de mensen blijft ten diepste buiten en zonder God, dan is het toch wel verdiend dat de Heere zou zwijgen. En dan lezen we het begin van onze tekst. Dat zijn woorden, daar zouden we gemeente zomaar overheen lezen. Maar kijkt u eens naar die eerste vier woorden. Dan staat daar als een wonder, als een monument van Gods langmoedigheid: zo zegt de Heere. Daar gaat de Heere toch nog door met spreken. Dan wil hij tot dat afkerige volk en dat volk dat zich vervolgens valselijk tot hem bekeerd heeft, toch nog weer voortgaan te roepen en te spreken. Dat is het wonder van de langmoedigheid, van dat grote geduld van de Allerhoogste God. En die langmoedigheid en dat geduld is ook het wonder van het feit dat er nog kerk gehouden mag worden. En dat onbekeerde mensen nog in Gods huis mogen komen. Dat de Heere nog niet met ons gedaan heeft. Trouwens, die langmoedigheid is ook het wonder van het feit dat mensen die door genade iets hebben mogen leren kennen van wie ze zelf zijn en wie de Heer is, maar dat die mensen er ook nog mogen komen. Langmoedigheid van God, dat we er vanmorgen nog mogen zijn onder het woord. Langmoedigheid van God dat u thuis nog kunt meeluisteren. Al zijn die omstandigheden niet altijd zo eenvoudig en al mogen we wel vragen aan de Heere, Heere, zou u het weer anders willen maken? En die langmoedigheid van God is groot, maar die is niet oneindig. Komt een moment dat de Heere voor de allerlaatste keer spreekt, ook in jouw leven, uitwendig in het woord. Komt een moment dat u de laatste preek zult horen. En dan heeft de Heere zoveel geduld gehad. En dan is hij zo langmoedig geweest. En hoe zal het dan zijn? Want we weten niet of het vandaag is. Wel, in die ernst klinken de woorden van onze tekst. Zo zegt de Heere. En wat zegt de Heere dan? Staat op de wegen en ziet toe. Dat is het woord dat Jeremia in opdracht van de Heere moet spreken tot het volk. Het is alsof de Heere zegt, volk van Juda, sta eens een ogenblik stil op de wegen van uw leven. Op de wegen waarop u op dit moment wandelt, want wij wandelen allemaal op een weg. Ook op dit moment. De Heere zegt, sta eens een ogenblik stil en zie toe. Zie eens om, op wat voor wegen hebben we gewandeld in de achterliggende dagen. In de achterliggende weken. Ook in de weken dat het beroep werd uitgebracht. En daar lag. Op welke wegen zijn we gegaan? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gezegd? Wat hebben we gedacht? Wat hebben we nagelaten? Sta stil op de wegen en zie toe. Dat wil ook zeggen, zie eens naar de weg die voor u ligt. Waar gaat die weg heen? En we zeggen misschien vanmorgen tegen elkaar, maar wij kunnen geen dag in de toekomst kijken. En dat is waar. En toch, als we de lijn van de weg waarop we wandelen nu eens door zouden trekken, waar gaat die weg dan heen en waar eindigt die? Mag ik die vraag ook vanmorgen eens proberen te binden op de harten van de jongeren? Kijk eens, jonge mensen, op wat voor weg je wandelt. Op wat voor weg je afgelopen week gisteravond hebt gewandeld. Kijk eens op welke digitale weg je wandelt. Op welke weg je wandelt op je mobiel. En trek die lijn eens door. Waar eindigt die weg? Neem die vraag eens mee, waar eindigt die weg? Dat is iets van wat de Heere wil zeggen tot het volk van Juda in die dagen. Sta stil op de wegen en zie toe. Dat is dus een oproep tot bezinning. Dat is een oproep tot zelfonderzoek. Dat is een oproep, wie ben ik geweest tegenover de Allerhoogste God? Op welke weg wandel ik? Ben ik gegaan in de wegen van de Heere en van het woord van de Heere? In diepe afhankelijkheid van de Heere, in biddende afhankelijkheid? Of heb ik eigen wegen bewandeld? Sta stil op de wegen en zie toe, kom tot bezinning. Denk aan dat woord van een van de tijdgenoten van Jeremia, Zefanja, die het zegt in het tweede hoofdstuk. Doorzoek uzelf, ja doorzoek uzelf zeer nauw. Dat is de oproep die aan het begin van onze tekst klinkt. En laat dat, gemeente, nu eens mogen gebeuren. Laat het begin van dit woord stilstaan op de weg, want wij hollen zo door. En we leven in een tijd waar alles heel snel gaat en het ene na het andere moet gebeuren. En dat is al zo als we nog jong zijn. Maar laat het eens mogen zijn, juist ook op de dag des Heren. Op de dag die de Heere afgezonderd heeft, dat we eens stil mogen staan. Dat we eens terug mogen blikken. Op welke weg heb ik gewandeld? Dat we de lijn eens vooruit mogen trekken. En waar zal die weg nu eindigen? En mogen de Heere dat gebruiken om ons eens te laten zien in wat voor groot gevaar we zijn wanneer we nog onbekeerd voortleven en voortgaan op die brede weg. Want dat is de diepste vraag natuurlijk aan het einde van onze eerste gedachte. Wandelen we op de brede weg die zo makkelijk is en die zoveel genoegens van de zonde kent en zoveel verlokking en verleiding kent, maar die eindigt in de eeuwige ondergang? Of mag door genade anders zijn, mogen we wandelen op die smalle weg ten leven? En dan bij die smalle weg hoort toch ook nog wel weer een vraag. Zijn we niet afgedwaald van die weg? Wat moest David het aan het einde van die 119e psalm toch klagen? Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht. Schoon hij uw wetten schond. Stilstaan op de weg, dat was onze eerste gedachte. In de tweede plaats, vragen naar de weg. Onze tekst zegt nog meer dan alleen maar dat we stil hebben te staan en dat we hebben te overdenken op wat voor weg we wandelen voor Gods aangezicht. De tekst van vanmorgen nodigt ook nog uit, en dat is een wonder, om te gaan vragen naar de goede weg. En als dat beeld gebruikt wordt in de tekst, dan is dat, we moeten ons dat maar proberen wat voor te stellen, zeker voor de tijdgenoten van Jeremia een heel aansprekend beeld geweest. In het land van de Bijbel waren natuurlijk wegen, maar er waren ook onherbergzame streken. Bergachtig gebied. Jeremia die zo geregeld vanuit Anatot, de priesterstad waar hij woonde, de gang maakte naar Jeruzalem, want daar heeft hij veel gepreekt, heeft die reis moeten afleggen van Anatot naar Jeruzalem door hetzelfde gebied als waarover de Heer Jezus heeft verteld in die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dat is dezelfde route zo ongeveer. De route van Jericho naar Jeruzalem met die woeste weg is dezelfde route als de route van Anatot naar Jeruzalem. En in dat woeste, onherbergzame landschap met de gevaren en de rovers die op de loer konden liggen, was het van groot belang om te vragen naar de goede weg. Want als iemand niet op de goede weg ging, dan kon iemand verongelukken. Dan kon iemand ten prooi vallen aan de roofdieren, aan de rovers. Dat was een vraag van levensbelang. Vraag toch naar de goede weg. Daar nodigt de Heere ook nog toe uit in de woorden van onze tekst. En nog een keer, gemeente, is dat geen wonder. Als we even denken aan dat volk van Jeremia's dagen. Dat volk dat het aan alle kanten verzondigd had. Dat volk dat had geprobeerd om de Heere te bedriegen met een valse bekering. En nu breidt de Heere toen en nu zijn handen in het woord nog uit naar mensen die alles verzondigd hebben. Naar mensen die niet oprecht geweest zijn voor die heilige en alwetende God. En hij zegt het vanmorgen nog, nu het nog kan. Vraag toch naar die goede weg. Met die woorden van de 25e psalm. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Heere, leer mij toch Over welke weg ik moet wandelen, wijst u me die weg toch aan? Want het zou kunnen dat er vanmorgen iemand onder ons is die zegt, ik zie die weg niet. En het is wel het verlangen van mijn hart, de begeerte van mijn hart, om in die wegen van de Heere te gaan. Maar waar zijn die wegen toch? Ik ben er zo blind voor. En ik ben zo geneigd om te verdwalen en op mijn eigen wegen te wandelen. Laat het maar heel eenvoudig je gebed zijn, Heere. Maak me toch uw wegen, door uw woord en geest bekend. Wijst u ze toch aan. En maak me tot die wegen van u ook genegen. De Heere nodigt nog om te vragen naar de weg. Maar dan hebt u wel gehoord, dan heb ik een stukje overgeslagen in de tekst. Want er staat niet, staat op de wegen en zie toe en vraag naar de goede weg. Maar er staat, vraag naar de oude paden. En daar zetten we vanmorgen in gedachten ook even een streepje onder. De oude paden. Wat is dat? Die uitdrukking die begrijpen wij niet als wij denken aan onze moderne geasfalteerde wegen. Want dan geldt natuurlijk dat oude wegen vaak de slechte wegen zijn. Maar bij de oude paden moet u denken aan wandelpaden. En als u wel eens geweest bent in een bergland, dan weet u dat de goede wegen, de wegen die je brengen van het ene dal naar het andere dal, over de wegen heen, dat die goede wegen ook de oude wegen zijn. De wegen die al generaties lang gebruikt zijn door het ene geslacht naar het andere om te komen op de plaats waar we moesten komen. Oude paden, dat zijn de beproefde wegen. Dat zijn nog een keer de wegen waar de ene na de andere generatie over gegaan is. Wel, dat beeld wordt hier gebruikt. En dan kunnen we het nogal wat verder proberen in te kleuren. Vraag toch naar de oude, de goede, de beproefde wegen. Wat zijn die wegen dan? Trek een paar lijnen. Dat is allereerst deze weg, gemeente. De weg van dat oude woord van die eeuwige God. Oude paden, vraag toch naar het woord des Heren. En zoek toch naar de goede weg in dat woord van God. Lees dat woord biddend. Vraag toch naar de oude paden, het woord van God, dat is het eerste. Tweede, wat die uitdrukking wil zeggen, dat is, ja, de Heere herinnert er als het ware aan hoe hij in het verleden heeft gewerkt. Kijk, in de tijd van Jeremia was het volk helemaal afgedwaald. Het was een donkere tijd. Het zal nog maar kort duren en dan komt de Heere met het oordeel van de ballingschap. En dan wordt Juda weggevoerd naar een vreemd land. Komt de Heere met zijn slaande hand. En nu wil de Heere het volk nog stilhouden. En dan zegt de Heere, vraag nu toch naar die oude paden. Die paden waarlangs ik van ouds zondaren heb geleid op de weg der zaligheid. Ga toch eens in uw gedachten terug en diep het eens op vanuit de heilsgeschiedenis hoe ik in het verleden heb gewerkt. Hoe ik in het verleden mijn trouw heb betoond en hoe ik zondaren heb geleid. En ik ben nog dezelfde. Vraag toch naar de oude paden. Daar heb ik ook wel aan moeten denken, gemeente. Toen mijn aandacht geleid werd naar deze tekst in deze dienst op een bijzondere zondag. Ik ken de gemeente van Barendrecht natuurlijk maar een klein beetje. En ik ken heel velen van u niet persoonlijk. Maar ik weet wel dat de Heere in deze gemeente zijn voetstappen heeft gehad en nog heeft. dat hij de wegen is gegaan met zondige mensen. En dat hij zondaren heeft geleid en heeft gebracht op een weg die zij niet wisten. Dat hij het vervuld heeft, ik zal de blinden leiden in een weg die zij niet geweten hebben. Wat zijn dat bemoeienissen van de Heer in het verleden. En laat het dan toch ons gebed zijn, Heere, u die zo hebt gewerkt in het verleden en die nog wil werken, zou u zo ook willen werken in mijn leven. Niet om de Heere de weg voor te schrijven, maar de Heer is ook niet veranderd. En ik wil niet nodeloos ouderwets doen, gemeente, maar de Heere bekeert in 2020 een mens niet anders dan in 1960 of in 1660. Daarom is het goed om naar de oude paden te vragen. Zeker in een tijd waarin alles zo verdonkerd en verduisterd is geestelijk. Het zijn niet de lichtste tijden. De tijden met het meeste licht waarin wij leven. En dan klinkt de oproep, vraag toch naar de oude paden. Ten diepste naar die God die gewerkt heeft in het verleden. Heere, u die toen werkte, wil het nu ook doen. Mogen we gegaan in diezelfde wegen. Als ik het zo heel praktisch mag maken, gemeente. Misschien dat er wel iets van die oude paden, van de neerslag van die oude paden in uw kast staat. Dat boek wat je nog van je opa of oma hebt gekregen. Of de boeken die u van uw vader of moeder erfde. Ook daarin geldt, vraag toch naar de oude paden. Maar dan nog iets dieper. Letterlijk staat er, als het over die uitdrukking gaat, de oude paden. De kanttekeningen zeggen het, als ik me niet vergis, ook de paden der eeuwigheid. Het is dezelfde uitdrukking als die we lezen aan het slot van de 139ste psalm. Dat is een gebed geweest, gemeente, dat is ook wel veel in mijn gedachten geweest in de achterliggende tijd. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. Dat begrijpt u misschien ook wel een beetje. Ook als het over het beroep ging en over het overwegen van dat beroep ging. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En ik geloof ook wel dat er in Barendrecht zo gebeden is. Heere, wil u maar licht geven. Gisteravond zei iemand uit de gemeente dat nog tegen me. Die zei, ik denk, dominee, dat er meer nog dan dat er gevraagd is, mogen we een dominee krijgen? Gebeden is, Heere, wil u maar duidelijk laten zien wat de weg is. Daar is ook toe opgeroepen in het kerkblad. Dat hebben we ook zo nodig gehad. Want wie is een dienaar in zichzelf nu? Een mens die zich alleen maar kan vergissen. Dwaas, blind mens. Zie of er bij mij een schadelijke weg zij en bewaar me er toch voor. Maar dan ook dat slot. En leid mij op de eeuwige weg. En die laatste twee woordjes, eeuwige weg, is in de grond al dezelfde uitdrukking als wat er staat in Jeremia 6. De oude paden, de eeuwige weg, dat is ten diepste die ene eeuwige weg die de drie-enige God al in de stilte van de eeuwigheid heeft uitgedacht. Toen hij het geliefde gemeente geweten heeft dat een mensengeslacht zich in Adam van hem zou afkeren en de weg des levens zou verlaten en zou kiezen voor de weg van de dood. En daar wandelen we allemaal van nature op, die weg naar de eeuwige ondergang. En de Heere heeft het geweten en toen heeft hij in zijn onpeilbare zondaarsliefde raad gehouden over de vraag hoe de nu zondaren, ook zondaren uit Barendrecht, zalig zouden kunnen worden. En toen heeft hij het gevraagd, wie is hij die met zijn hart borg zal worden? En toen is Christus naar voren getreden, die tweede persoon. Toen heeft hij het gezegd, Vader, zie hier ben ik. Ik kom om uw wil te doen. Dat is de enige weg en dat is de eeuwige weg der zaligheid. En toen heeft God de Vader zijn zoon 3 dingen gegeven. Toen heeft hij hem een kudde gegeven. Van in zichzelf verloren schapen. Dwaalzieke schapen. Toen heeft hij hem de opdracht van zijn eeuwige liefde gegeven. Mijn zoon, ik wil dat u uw leven zult stellen voor deze schapen. En toen heeft hij hem het loon gegeven. En als u dat doet, dan zullen ze zalig worden, want ik geef u ook die opdracht om ze op grond van uw werk zalig te maken en toe te brengen. De eeuwige weg, dat is ten diepste, de Heer Jezus Christus, als die door God aangestelde, al in de eeuwigheid aangestelde, zaligmaker voor verloren zondaren. En als een mens daar toch zicht op mag krijgen voor zijn eigen hart en leven. En als hij er iets van mag gaan zien. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Als hij er iets van mag zien dat God de mens nu een eeuwigheid voor geweest is. O, wat wordt het wonder dan groot. Vraag toch, u die de Heere kennen en vrezen mag ook naar die oude, naar die eeuwige paden. Om hem te mogen kennen en hem meer en meer te mogen kennen die het gezegd heeft. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. En dan blijft het gebed wat we eerst willen gaan zingen. Heere, maak mij toch uw wegen door uw woord en geest bekend. 25:2. Zegt, geliefde gemeente, in het midden van onze tekst, wandel daarin. En de psalmdichter zegt het. In antwoord daarop, leid mij daarin. Is dat ook uw gebed? Leid mij in uw waarheid. Als de Heere zegt, wandel daarin. En een mens het moet zeggen, o Heer, ik moet in alles door u geleid worden. Leid mij in uw waarheid. Onze derde, onze laatste gedachte, rust vinden op de weg. Ja, dat zegt het slot van de tekst. Zo zult gij rust vinden voor uw ziel. We hebben kort stilgestaan bij stilstaan op de weg. Vragen naar de weg, naar de oude paden, naar de eeuwige weg. En tenslotte rust vinden op de weg. Dat is nu wat de Heere zegt tegen een volk dat van hem afgekeerd is. Daar is het de Heere met eerbied gesproken in dit woord nog om te doen. Dat zondaren rust zullen vinden op zijn weg. Dat wel. Spreekt daarin ook niet de barmhartigheid en de onbegrijpelijke zondaarsliefde van God? Dat volk van Jeremia's dagen, ik teken het nog één keer voor u, ze hadden de Heer in het gezicht geslagen. Ze waren de afgoden achterna gegaan. Ze hadden dat gecombineerd met allerlei andere zonden. Zonde van zedeloosheid. Zonde van een valse bekering. Zonde van opgaan in het leven van hier en nu. Zonde van de oppervlakkigheid. Ze hadden in allerlei zonden geleefd. En nu is de Heere er nog op uit dat zulke mensen rust zullen vinden. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Maar dan wel in zijn weg. Want van nature hebben we ook allemaal rust. Maar dan een dodelijke rust. Een valse rust. Van nature kunnen we zo voortleven alsof we hier op aarde altijd zullen zijn. Alsof ons leven niet onzeker is. Alsof er geen God in de hemel is. En we kunnen onbekeerd zo rustig blijven onder de prediking van het woord. En zo rustig verder gaan. En daarom, wat is het een zegen als de Heere je gaat leiden naar de rust. Hoe doet de Heere dat? Heel kort nog iets daarover. En dan gebruik ik maar het beeld dat u vindt in Jesaja 63 vers 14. Daar staat, gelijk een beest dat afgaat in de valleien. Alzo heeft hun de geest des Heren rust gegeven. En dan wordt het beeld gebruikt. Ik zal het proberen voor de kinderen ook wat te schilderen. Dan wordt het beeld gebruikt van een kudde. Maar niet een kudde van schapen. Maar een kudde van runderen. Van grote dieren. Wordt aangeduid met dat woord beest. En je moet je voorstellen. Zo'n kudde runderen die daar ligt. In een omgeving waar geen voedsel is. Ze hebben hun buik op dit moment, om zo te zeggen, nog vol. Dus ze merken daar niets van en ze beseffen daar ook niets van. Maar als ze daar zullen blijven, dan zullen ze sterven. En wat gingen nu de koeienherders doen in die tijd? Daar gingen ze die dieren onrustig maken. Als die dieren daar lagen, dan gingen ze die dieren brengen naar weidegronden waar wel voedsel was, waar rust was. Maar dan moesten die dieren die daar lagen in de omgeving eerst onrustig worden gemaakt. En dan ziet u die herders en die herdersjongen daar om die dieren heen lopen. En ze duwen tegen die grote dieren en ze schreeuwen tegen die beesten. En ze slaan misschien met een stok tegen die dieren aan. Om die dieren maar in de benen te krijgen. zodat die dieren gaan lopen. Het begint met onrustig gemaakt worden. Trekt u de lijn maar even door. Gelijk een beest dat afgaat in de vallei, begint met onrustig gemaakt worden. Als de Heere je laat zien, door zijn woord en door zijn geest, dat je hem mist. En dat wist je altijd al wel met je verstand, maar dat ga je dan zien met de ogen van je ziel. En je gaat zien dat je daarin alles mist. Dat er een onrust komt in je leven. Ik moet sterven en God ontmoeten en dat kan niet. Dat je er iets van te zien krijgt. Ik heb gezondigd tegen die heilige God en de zonde heeft een kloof geslagen die ik met mijn zonde alleen maar groter maak. En hoe zal die kloof ooit overbrugd worden? Als de Heere gaat leiden naar de rust, dan begint het juist met het onrustig maken van een zonde. Dan wordt de rust je opgezegd. Is dat al eens gebeurd in je leven? Of leef je nog rustig onbekeerd verder? Want dan klinkt vanmorgen nog een dringende waarschuwing. Dan wil de Heer het vanmorgen nog zeggen tegen jongeren en tegen ouderen. Dan wandel je nog op een weg waarop je zult sterven en voor eeuwig moet omkomen. Sta dan toch stil op die weg en zie toe. Wat baat het een mens als die de hele wereld wint? En als je straks je huisje mooi opgeknapt hebt, of je hebt die baan gekregen en het gaat goed met je bedrijf, en je hebt datgene wat je zo graag wilde ook nog weer kunnen aanschaffen, en wat baat het een mens als die de hele wereld wint en hij leidt schade aan zijn ziel. Onrustig gemaakt worden. Als de Heere een zondaar onrustig maakt, dan kan die ook geen rust meer vinden. Hij gaat het wel zoeken. Hij gaat het zoeken in nog zoveel van zichzelf. Maar dan wordt het juist zo'n wonder dat de Heere gaat leiden. Hoe? Nog een keer, dan volgen we die kudde nog even. Die kudde die is daar als het ware in beweging gekomen en die wordt door die herders gebracht eerst tegen de berghelling op. En dat is een moeilijke weg. Dat is een weg waarin het steeds moeilijker en steeds onmogelijker wordt. Maar achter die berghelling, daar ligt een vallei. Een vallei van de rust. Wat voor vallei is dat nu? Als u goed geluisterd hebt naar de tekst die ik zojuist aanhaalde uit Jesaja 63, dan staat het er nog anders. Dan staat er gelijk een beest dat afgaat, gaat in de valleien. Meervoud. Zo heeft de Geest des Heeren hen rust gegeven. In de valleien. Dat is allereerst de vallei van het woord. Als de Heere vanuit het woord en vanuit de prediking van het woord aan een onrustige, aan een schuldige, aan een door onweer voortgedreven zondaar die nergens rust kan vinden voor zijn ziel, gaat laten merken dat hij van je afheet. En als je tot je verwondering zo op de zondag vanuit de prediking van het woord iets mag horen, en je daar iets van rust in mag ontvangen, maar toch niet de rust. Wel iets dat van de Heer is, wel iets dat een groot wonder voor je is. Want dan zie je toch met een verbroken hart in de kerk en dan zeg je toch, Heere, u hebt nog aan mij willen denken. En u hebt nog willen zeggen hoe het in mijn hart is. En u hebt nog willen aanwijzen wat er nodig is. De vallei van het spreken van God in zijn woord, in allerlei dingen die vanuit dat woord zo het hart zouden kunnen treffen als de Heilige Geest daarin meekomt. Maar dan leidt de Heer zijn kudde ook weer voort. Verder, valleien, dat betekent weer die berghelling op. Weer in de ellende, weer in de onmogelijkheid. En wat is dan nog zo'n vallei waarin de Heere wil gaan leiden? Dat is de vallei waarin die Heer Jezus Christus, die gezegende rustaanbrenger, waarde voor je krijgt en je iets van hem mag gaan zien tegen de achtergrond van je eigen schuld en van je eigen rechteloosheid. Als je in die vallei gebracht wordt, over de bergen van het recht van God en van de wet van God heen, gebracht mag worden bij de rust die er is, in die grote rust aanbrengen die het nu heeft gezegd, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Naar die vallei moet het toch wel toe. Het is groot zegen als de Heere betoont van u af te weten, als je naam wel eens genoemd wordt onder de preek, als je hart wel eens verklaard wordt, maar het moet toch wel naar die vallei toe waarin Christus, die enige, die schoonste, die allernoodzakelijkste, die dierbare, die gepaste zaligmaker mag worden voor je ziel. En als je rust mag vinden bij die grote rustaanbrenger die het gezegd heeft. En ik zal u rust geven. En dan is dan het einde in zicht. Ach nee, dan brengt de Heere zijn kudde toch altijd weer in beweging. En dan leidt hij ze door dit aardse tranendal altijd nog weer voort en voort. En dan zijn er toch ook nog weer andere valleien. Die valleien waarin de Heere zelf gaat spreken. En waarin hij het zegt, ik zal niet meer op u schelden. En ik zal niet meer op u toornen. Om mijns verbonds wil. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien. Gemeente, is het nu voor wie? Mag ik daar zo mee afsluiten? Voor wie is het nu een troost vanmorgen? Dat vers uit Jesaja 63 begint met gelijk een beest. Heren, hier staat zo'n beest. Hier zit zo'n beest. Zo'n mens die het met Asaf moet getuigen. Ik ben een groot beest bij u geweest, zo onverzettelijk in de zonde. Totdat u kwam met uw krachtige hand. Totdat u kwam om de rust op te zeggen. Om me wel onrustig te maken. Maar om me uiteindelijk te gaan leiden naar die rust. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Daar is de Heer nu in zijn ontfermende liefde voor zondaren nog op uit. En daarom, gemeente, breidt de Heer ook deze morgen nog zijn handen in de evangelieprediking uit naar Barendrecht. Naar die jongen, naar dat meisje, naar die man en die vrouw. En hij zegt het, kom herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt. Belast vanwege de zonde. Moe vanwege je schuld. En ook moe vanwege je zoeken. En ook moe misschien wel van je gebeden. En moe van alles wat er aan je kant is. Waar je kan het nergens mee doen. En de Heere zegt het vanmorgen. Kom toch. Allen die vermoeid. En die belast zijt. Zet u maar een streep onder dat woord allen. Allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en ge zult rust vinden voor uw zielen. Die rust van harte toegebeden. Amen. Heere, zo gaf u het ons dat we nog mochten komen onder uw woord, vanmorgen of thuis mochten meeluisteren. En u weet wel wat we nodig hebben, want u bent de grote kenner der harten. U weet wie er onrustig gemaakt moet worden en wil u het doen, want wij kunnen het niet. Maar u weet ook, Heere, van een onrustig, een rusteloos volk dat nergens rust in kan vinden totdat u ze brengt bij die rust. Zou u ze willen brengen, Heere? Het is zo'n voorrecht als u betoont dat u van zondige mensen afweet en dat u gaat spreken tot hun hart door uw woord en geest. Maar het is zo nodig dat u ze ook brengt als een arme zondaar bij die enige geldende gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Zou u toch ook in die vallei de rust willen brengen, om dan ook voor te leiden en om eenmaal te brengen in die eeuwige rust die er overblijft voor uw volk. Heere, gedenk ons. Breng ons vanmiddag weer samen, wellicht met een ander deel van de gemeente, en gedenk ook dan degene die thuis meeluisteren. Doe genadig verzoening over het zondige. Hoor ons, om Christus wil. Amen. Psalm 145, het zesde vers is onze slotzang. 145, vers 6. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Het is het zesde vers van Psalm 145. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En wat er verder volgt. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.